Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in 1 Samuel 27, de versen 1 tot en met 6. En 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 8.
David nu zeide in zijn hart: nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen. Opdat Saul van mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landpalen Israëls. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte zich David op en hij ging door. Hij en de 600 mannen die bij hem waren. Tot Achis, den zoon van Maoch, den koning van Gat. En David bleef bij Achis te Gat, hij en zijn mannen, een iegelijk met zijn huis. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen Saul geboodschap werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zeide tot Achis: indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geve mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achis de 10 dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Het geschiedde nu, als David en zijn mannen ten derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van den kleinste tot den grootste, maar hadden hen weggevoerd en waren hun wees gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en zie, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, den Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, een iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in den Heere, zijn God. En David zeide tot den priester Abjatar, den zoon van Achimelech: breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem: jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in 1 Samuel 30, vers 6, het laatste gedeelte, waar we lezen: doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, Christen bevindt zich op de smalle weg naar het hemelse Sion. Maar een gedeelte van die weg is best wel moeilijk te begaan. Puntige stenen maken delen uit van die weg. En hij voelt het onderaan de zolen van zijn voeten. En hij kijkt om zich heen en hij ziet parallel aan diezelfde weg een berm van heel zacht groen gras. En hij denkt: ik kan eigenlijk best wel door die berm lopen. Die berm is veel makkelijker. Het pad is toch al zo puntig en zo moeilijk te begaan. En jawel, Hij gaat zo naar de berm toe over dat groene gras. En dat gaat eigenlijk veel makkelijker. En het gaat eigenlijk ook veel sneller. En het loopt per slotverrekening parallel aan de smalle weg. Vlak ernaast. Maar hij heeft niet in de gaten dat langzaam, en dan moeten jullie even kijken naar mijn handen, toch dat paadje over het gras heel langzaam een andere kant op gaat. En misschien kennen jullie het verhaal wel uit de christenreis. En op een gegeven moment gaat hij ergens slapen, dan moet hij even uitrusten en dan wordt hij gevangen genomen door reus wanhoop. En hij wordt meegesleurd naar het kasteel van reus wanhoop. Eigen schuld. Had hij nou maar niet dat makkelijke paadje genomen. Hoe komt hij toch eruit? Uit dat kasteel waar hij gekweld wordt. Waar hij geslagen wordt en bedreigd wordt. En misschien kennen jullie het verhaal wel. Al die tijd had hij een sleutel om zijn nek. En die sleutel, ja, daar had hij eerst helemaal geen erg in. Maar door die sleutel kon hij toch ontsnappen uit kasteel van reus wanhoop. Die sleutel was een symbool van de belofte Gods. En op een gegeven moment ontdekt hij weer die sleutel. En mag hij gebruik maken van die sleutel om te ontsnappen en terug te keren naar dat weliswaar moeilijkere paadje. Maar wel de meest veilige weg, de smalle weg, die leidt naar het eeuwige leven. En eigenlijk treffen we dat ook aan in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente. En daar willen we dan naar luisteren vanuit onze tekst. Als we luisteren naar David sterk zich te Ziklag in de Heere zijn God. Dat schrijven we boven onze tekst. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij Davids dwaling. Gods kastijding in de tweede plaats. En in de derde plaats Davids verootmoediging. En in de vierde plaats Gods versterking. Dus David sterkt zich te Ziklag in de Heere zijn God. Davids dwaling, Gods kastijding, Davids verootmoediging en Gods versterking. We luisteren dus eerst naar Davids dwaling. David is moedeloos. Hij is bang. Aan alle kanten bedreigt hem de dood. Zo zwerft hij door het land Judea. En achter elke berg ziet hij wel een bedreiging op zich afkomen. Saul met zijn soldaten. Wat een angstig leven. Hij wordt er moe van. En hij denkt, het zal toch nog een keer gebeuren dat een van deze dagen ik door de hand van Saul om moet komen. Het zal hem toch nog wel lukken om mij te doden. Weet u, gemeente, dat moedeloosheid een hele slechte raadgever is. Want kijk maar eens wat hij doet. Hij wil eigenlijk vakantie hebben. Vakantie. Ja, waarvan eigenlijk? Ja, van zijn strijd. Van zijn moeite. Van zijn pijn. Van zijn bedreigingen. Misschien is dat bij u en bij jou ook wel zo. En wat doet hij dan? Dan gaat hij rust zoeken. Want ja, een mens heeft nou eenmaal af en toe van die rustmomenten nodig. En wat gaat hij doen? Hij gaat de grens over. Naar het land van de Filistijnen. Hij denkt, als ik maar over de grens ben, van het land, dan kan ik ontkomen aan de hand van Saul. Hij neemt zijn beide vrouwen, Ahinoam en Abigaël, en zijn 600 mannen mee. En hij meldt zich bij koning Achish, een van de koningen van de Filistijnen, in het stadje Gat. Saul die hoort het. En als Saul het hoort, dan staakt hij zijn achtervolging. Precies wat David eigenlijk beoogt. Het lijkt wel alsof de opzet van David lukt. Maar kun je dan ook makkelijk Gods voorzienigheid direct voor je karretje slepen, nietwaar, en zeggen, zie je wel, God leidt alle dingen. God gunt mij een ogenblikje rust. En dan vraagt hij aan Achish of hij een stadje mag krijgen. Dan heb jij geen last meer van mij, Achish. En hij denkt natuurlijk in zijn hart, dan kan ik daar wonen met mijn mannen in zo'n klein dorpje over de grens van het land Israël in het land van de Filistijnen. Achish is hem ter wille en schenkt hem het stadje Ziklag. En maar redeneren, en maar redeneren, zo doe je dan, hè. Wel tegen je geweten in. Want een stemmetje in hem zegt, David, is dit wel de goede weg? Maar goed, hij rechtvaardigt zichzelf, moet u denken. Een mens heeft toch van tijd tot tijd ook rust nodig en ik houd het dan ook niet langer meer vol. Om elke keer maar opgejaagd te worden als een veldtoen op de bergen. Het wordt een rustperiode tussen aanhalingstekens van een jaar en 4 maanden, 16 maanden in totaal. Wat is dat voor een rust? Gemeente, dat is een valse rust. Dat is een rust die niet steunt op de belofte van God. Welke belofte dan? Dat David die hoefde niet te vrezen voor zijn leven. God had immers beloofd, je zult koning worden, David. Als hij echt door het geloof telkens houvast had gehad aan die belofte, dan had hij iedereen om zich heen kunnen bemoedigen en zeggen, luister goed mannen wat er gebeurt, maar ons leven is verzekerd in de waarachtigheid van het spreken Gods. Maar nee, daar laat hij zich niet door leiden. Hij laat zich dus niet leiden door het geloof, maar door ongeloof. Daar heeft een kind van God veel last van. De naam christen die heeft daar niet zoveel last van. Maar een kind van God die heeft verstand van geloof en ongeloof. En wat doet het geloof? Wat doet het ongeloof? Het geloof steunt op de belofte Gods. En het ongeloof maakt God verdacht. Het ongeloof voedt de twijfel. Ja, misschien hebt u ook wel eens zo'n uitdrukking gebruikt. Als iemand u wijst op de belofte Gods in bepaalde omstandigheden, dat je zegt, ja, makkelijk praten, hè. Ja, je moet maar geloven. Nou, zo makkelijk gaat dat niet. Want je moet er maar eens mee te maken hebben. Zou David misschien ook wel zo geredeneerd hebben? Hij liet zich in ieder geval leiden door bange vrees. Het krijgt de overhand bij hem. En hij raakt het zicht op de Heere en zijn woord kwijt. En als je daar de ruimte aan geeft, gemeente, dan komt er ruimte voor wat anders. Voor de zonde. Voor de duivel, die maakt daar echt gretig gebruik, maar let maar eens op. Wat doet David? Als David in dat stadje Ziklag, een vakantiedorpje zou je kunnen zeggen voor David, daar neergestreken is, dan gaat hij een schijnverdrag vertonen. Want hij wil natuurlijk koning Achis te vriend houden. Je kunt dat lezen in 1 Samuel 27 vers 8 tot en met 10. Wat voor een schijngedrag dan? Nou jongens en meisjes, elke keer dan gaat hij de grens weer over. En dan valt hij een dorpje binnen. En dan moordt hij dat hele dorpje uit. Het is een dorpje van de Amalekieten. En dan neemt hij de buit mee. En als hij dan verslag doet van zijn rooftochten, en dan meldt hij aan Achis dat hij een dorpje in Israël heeft geplunderd. Hoor je het? Heb je het goed gehoord? Wat een leugenachtig gedrag, niet waar, van David. Ja, maar David toch, kun je dan met een leugen gaan leven? Ja, ik heb rust nodig hoor. Ik kan toch niet mijn eigen volk aanvallen. En ik moet toch Achis te vriend houden. Ja, maar David toch, je bedroeft de Heilige Geest. Is hier ook een David in ons midden? Zo verachter je in de genade. Dat is een ouderwetse uitdrukking. Dat betekent, zo ga je achteruit in het genadeleven. Zo gaat het genadeleven kwijnen, David. Dat is voor ons ook een ernstige waarschuwing. Wanneer we iets kennen van het genadeleven, dat dat dus kan. Nee, dat gebeurt niet door de dagelijkse struikelingen die ieder mens elke dag weer meemaakt in zijn leven. Dat kan zo niet waar. Je zit op een verjaardag en je doet dan toch wel weer mee om te praten over die ander. En 's avonds buig je je knieën en zeg je, ach heren, wat was het toch een lege avond, wilt u mij genadig vergeven. Dat zijn struikelingen. Niet goed te praten uiteraard. Maar daarmee zal niet direct het genadeleven verachteren, gemeente. Het genadeleven verachtert vooral wanneer wij toegeven aan ons boos en verdorven hart. Wanneer we toegeven aan een bijzondere zonde in ons leven. Nee, niet onbedacht, maar bedacht je herder verliezen. Toegeven aan twijfel, aan ongeloof, aan moedeloosheid. Door niet voortdurend te putten uit de bron. God in Christus. Hebt u dat mooie boek ook misschien? De redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel. Als u het niet hebt, dan moet u het kopen. Prachtig, pastoraal, geestelijk. Maar hij schrijft bij het hoofdstuk over de verachtering van de genade het volgende. Hij zegt, we hebben Christus niet alleen nodig tot vergeving van zonden, maar ook om in de vreze des Heren te wandelen. Om in het tere gebedsleven te waken over de zonde en de duivel en de zonde geen ruimte te geven in ons leven. Kijk, dat was nou bij David wel het geval. Laat de Heere David gaan? Nee, onze tweede gedachte, Gods kastijding. De Filistijnen beramen een inval. Een grote inval dit keer. Ze trekken over de grens. Veel verder dan de terroristen van Hamas nu doen. even over de grens van het strookje Gaza. Nee, ze dringen diep door in Israël tot op de vlakte van Jisrael toe. En daar staan ze met twee legers tegenover elkaar. Aan de ene kant de Israëlieten en aan de andere kant de Filistijnen. En jongens en meisjes, weet je wie er ook meegetrokken is om mee te vechten? David en zijn mannen. Dat is erg. Nee, ze staan niet aan de kant van de Israëlieten. Maar aan de kant van de Filistijnen, weliswaar in de achterhoede. Maar toch meegetrokken met de Filistijnen. Enkele van de generaals van de Filistijnen ontdekken dat koning Achis, David meegenomen heeft. Er vindt een beraadslaging plaats. Er ontstaat een discussie. Kan dat eigenlijk wel? Stel je voor dat David tijdens het vechten toch de kant kiest van Israël. Dan kan hij ons vanuit de achterhoede aanvallen. Er zijn een aantal generaals die stappen op koning Achis af. En die zeggen, koning, is dat nou wel verantwoord om David mee te nemen? Koning Achis zegt, hij is volledig te vertrouwen. Nee, we hoeven daar niet bang voor te zijn. Hij staat echt vierkant aan onze kant. Hij plundert zelfs dorpjes in Israël. Hij heeft zich stinkende gemaakt onder het volk. Nou, ik vertrouw het niet, zegt een van de generaals. Nee, ik stel voor dat wij hem terugsturen. Nou ja, zegt koning Achis, als jullie daarop aandringen, dan doen we dat. En hij loopt op David af en dan komt weer dat schijngedrag tevoorschijn. Want wat zegt David dan? Nou, ben ik dan niet te vertrouwen, koning? Ik heb u tot nu toe toch gediend en ik sta toch echt aan uw kant. Nee hoor, ik zal echt voor de Filistijnen vechten. Nou nee, ja, dat weet ik. En ik vertrouw je ook wel, zegt koning Achis. Nee, je moet maar teruggaan. Want, ja, ze vertrouwen het niet. En David, hij gaat terug. Wie staat daar boven? Wie staat daar achter, jongens en meisjes? Wie leidt alle dingen? Dat is God. Dat zien we hier duidelijk. Dat God door zijn voorzienige leiding het zo bewerkt dat David teruggestuurd wordt. Wat is het toch belangrijk om op Gods hand te letten in ons leven. God spreekt op allerlei wijzen. Door de prediking, door je Bijbeltje te lezen, door te luisteren naar de antwoorden die hij geeft op het gebed, maar ook door zijn voorzienigheid. Let u daar ook op. Let u dan vooral ook op Gods slaande hand om u wakker te schudden. Tegenslagen, moeite en verdriet. U onbekeerde zondaar in ons midden, als je wat overkomt. Nee, niet het woordje toevallig gebruiken hoor. Het is Gods voorzienige hand in je leven. God wil je ogen openen voor je lege leven zonder God. Voor je troosteloze leven zonder God. Waar hebben de tegenslagen ons tot nu toe gebracht, gemeente? Ben ik er bitter onder geworden? Harder, onverschilliger, misschien wel opstandig tegen God? Hebben wij soms gemak gezocht? In de plezierige, tussen aanhalingstekens, plezierige dingen van deze wereld. Zijn we niet tot bezinning gekomen? Zijn we niet tot bekering gekomen? Laat je toch waarschuwen door Gods voorzienige hand als er dingen in je leven gebeuren die tegen je ingaan. Want dat is nog maar een begin van de smarten die een mens zal meemaken als zijn leven zonder God zal zijn. Beleid toch voor de Heere je onverschilligheid en je hardheid, dat je niet buigt onder de slaande hand van God. Buk toch onder die slaande hand van God en smeek toch om zijn genade. Maar dat geldt niet minder voor degenen die de Heere vrezen. Dat zijn de vaderlijke kastijdingen in het leven, waar hij een duidelijke bedoeling mee in heeft. En meestal ook om het geloofsleven te verdiepen en te oefenen, maar ook, en dat is hier het geval, ook om je ogen te openen. Bent u misschien een dwaalweg ingeslagen? En let daar dan eens op hoe het gaat met uw geestelijk leven. Verachtert u soms in de genade? Dat kun je vooral aan de thermometer zien. Wat is de thermometer van het geestelijke leven, jonge mensen? Dat is het gebed. Als het gebed gaat kwijnen, dan moet u zich zorgen maken en zich afvragen van, wat is er aan de hand met mijn geestelijk leven? Verachter ik in de genade? En wat is de oorzaak dan? Dan gaat die psalm toch leven. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Misschien vat je het niet gelijk, psalm 119 vers 34. Maar het is echt een treffende psalm. Ik sloeg eer ik werd verdrukt, toen alles nog een beetje ging zoals ik het graag wilde, even op vakantie van al die moeilijkheden. Maar toen werd ik in die valse rust verstoord. Ik was een dwaalspoor ingeslagen, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, Davids verootmoediging. Want dan lezen wij in 1 Samuel 30, vers 6, en David werd zeer bang. Waar wordt hij bang van? Jongens en meisjes, waar was hij ook alweer bang voor? Ja, voor Saul, dominee. Dat zal hem zou doden. Maar waar is hij hier bang voor? Ja, ik heb goed meegelezen, dominee. Het zijn 600 mannen. Ze zijn kwaad. Ze zijn helemaal van streek. Wat is er gebeurd? Toen David teruggestuurd werd door koning Achis naar Ziklag. En ze naderden het stadje Ziklag, toen zagen ze het al. Rookpluimen stegen op uit het stadje Ziklag. Dat zijn de beelden die je nu in de Gazastrook ziet en in Israël ziet. Rookpluimen stijgen op. Dat zijn onheilspellende tekenen. En als ze dichterbij komen, dan zien ze wat er gebeurd is. Alles ligt in puin. En ze roepen, Ahinoam, Abigail, waar zijn jullie kinderen? Geen antwoord. Amalekieten zijn het land binnengevallen en hebben het stadje Ziklag leeggeplunderd en alle vrouwen en kinderen meegenomen. En als de 600 mannen dat zien en dat meemaken, dan kijken ze met z'n allen naar de leider. Naar David. Ze raken eigenlijk in verwarring. Als ze dat zien. En ze kunnen zich niet meer beheersen. En ze beginnen te schelden op David. Pakken stenen op. En ze zeggen, we zullen je doodstenigen, David. Het is jouw schuld. Het is jouw schuld dat we hier terecht zijn gekomen. Ja, dan kun je begrijpen dat er staat. En David werd zeer bang. Maar weet je waar hij het meest bang voor was? Voor de Heere. Nou beleeft hij het, wat we samen gezongen hebben. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En dat is echt zo, hoor, gemeente. Gods ongenoegen ervaart hij hier aan de lijve. Nu ervaart hij wat de gevolgen zijn om dingen te doen zonder toestemming van de Heere. Er staat ook heel duidelijk, en David werd zeer bang. Het wordt een persoonlijke zaak voor hem. En als we dan verder lezen, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Maar nu blijkt de trouw van de Heere, geliefden. Want dan gaat de Heilige Geest weer werken in het hart van David. Nadat de Heilige Geest lange tijd bedroefd is geworden. De Heilige Geest is een persoon, gemeente. Net als dat je je moeder kunt bedroeven. Door constant maar dwars te liggen. Zo kun je ook de Heilige Geest bedroeven. Nadat de Heilige Geest lange tijd uitgeblust is. Niet uitgeblust, maar geblust is. Zo kun je leraar echt uitblussen, hè. Doe telkens maar te klieren in de klas. En dat hij er als een berg tegenop ziet om weer die Engelse les te geven aan die klas. Ja, de Heilige Geest is echt een persoon, gemeente. Blus de Heilige Geest niet uit. David had dat gedaan. Maar de Heilige Geest die wijkt toch nimmer meer in het hart en leven van allen die wederom geboren zijn. Ook in het hart van David begint de Heilige Geest weer te werken. Nee, we horen geen klacht op de lippen van David. Geen opstand. Nee, David kan op dit moment God niets ongerijmds toeschrijven. David voelt wel dat hij deze straf heeft verdiend. Hij heeft immers geluisterd naar het goeddunken van zijn boos en zondig hart. Wat David wel doet hier, dat is dat hij buigt. Buigt onder Gods slaande hand, gemeente. En hij kan niets anders dan in zijn hart belijden dat hij niets anders verdiend heeft dan dat inderdaad zijn 600 mannen hem stenigen. Dat hij nu gedood zal worden en dat door eigen schuld. Ken je zulke momenten in je leven? Gods woord noemt dat een welgevallen aan de straf van mijn ongerechtigheid. Dat ik dat beleid voor God en zeg, o God, ik heb niks anders verdiend. Ziende op mezelf, ook na ontvangen genade, jazeker. Misschien wel dieper nog dan ooit tevoren, dat je ogen daarvoor geopend worden. En dat je zegt, wie ben en blijf ik toch in mezelf, Heere. Ja, dan moet je terug, hè. Net als Christen in de christenreis weer helemaal terug moest. Naar het punt waar hij gedwaald heeft. Misschien is dat ook voor u van toepassing. Dat die zegt, ik verachter in de genade, het is zo donker in me. En ik ervaar de slaande hand Gods in mijn leven. Waar is het toch misgegaan tussen God en mijn ziel? Ga dan eens terug in uw gedachten. Waar begon u te dwalen en te verachteren in de genade van God, zoals David? David, waar begon het nou allemaal? Ja, het begon bij die bangheid dat ik een deze dagen door de hand van Saul om zou komen en behoefte had aan rust. Ja, het was een valse rust. Wat is het dan een wonder, gemeente, als de Heer je tegenkomt als een verdwaald schaap dat verstrikt zit om je los te halen. Dat is nou de trouw van de Heer. In de trouw van de Heer is de volharding der heiligen verankerd, gemeente. Nee, dat sluit de verantwoordelijkheid niet uit, gemeente. De Heer Jezus zegt heel duidelijk tegen de zijnen: waakt opdat gij niet in verzoeking komt. Om waakzaam te blijven in het gebed. En telkens te vragen, voordat je wat gaat ondernemen: Heere, wat is uw wil? Zich te wachten voor de zonde en de duivel. Wat gebeurt er dan? Onze vierde gedachte, een goddelijke versterking. Dan gebeurt er iets wonderlijks, gemeente. We kunnen dat lezen aan het eind van vers 6. Doch. Wat een kostelijk woordje. Doch. David sterkte zich in de Heere zijn God. Wanneer heb je dat nodig, gemeente? Als je totaal verzwakt bent. En dat was David. Totaal verzwakt. En hoe wonderlijk werkt hier de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan in het hart? Dan gaat hij dat geloof, dat weliswaar helemaal onder de aashoop is verdwenen, maar toch smeult. Jongens, misschien heb je wel eens een vuurtje gemaakt. Ik heb dat vroeger wel gedaan als jongetje, vaak zat. En dan moest je echt dat vuurtje helemaal uitblussen. Want als je dat niet deed, dan kon dat vuurtje weer oplaaien, nietwaar? Dan smeulde het nog onder de as. Maar zo is het ook met het ware geloof. Nooit zal de duivel het ware geloof helemaal uit kunnen blussen. Het lijkt soms wel verdwenen, maar het smeult nog. En dan wordt het door de wind, door de zuurstof van de Heilige Geest weer aangeblazen. Dan gaat het geloven, werkzaam worden. En wat gebeurt er dan als het geloof gelooft, gemeente? Dan krijgt het weer zicht op wie de Heere is. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Ziet u wel, gemeente? Er staat Jehovah. Dat is die machtige verbondsgod. Die met David een verbond heeft gesloten. Niet alleen uitwendig, maar ook inwendig. Op het moment van de waarachtige bekering, dan treedt God heel persoonlijk met je in dat genadeverbond. En dat genadeverbond, dat zal van geen wankelen weten. Dan zal hij bewijzen: ik ben die ik zijn zal. Het betekent eigenlijk: ik ben er, o David, ik ben er in Ziklag, terwijl alles in puin ligt. David, terwijl je bedreigd wordt met de dood, zie je nou wel dat ik de getrouwe ben, David, dat ik mij aan het woord houd. Je zult niet omkomen, David, ik ben de Heere. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Hij mocht door het waarachtig geloof de Heere omhelzen als zijn God, als zijn persoonlijke God. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten, David. Ik ben de getrouwe, zie je wel dat ik er ben. Wat een wonder is dat. Dat de Heere geen afscheid heeft genomen van David. En dat David terug kan vallen op dat onwankelbare woord van God. Toen heeft hij mogen beoefenen wat Psalm 119 zegt. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. En wat gaat hij dan doen, jongens en meisjes? Als hij zich sterkt in de Heere zijn God, dan gaat hij de middelen weer waarnemen. Zul je het onthouden? Teken van de verachtering van de genade is dat je ook de middelen verwaarloost. Abjatar, kom eens. Trek eens je hoge priesterlijk kleed aan. Haal dat eens uit die kist. Wat is dat dan toch? Ja, Abjatar, de hoge priester, was immers meegegaan met David. Toen David vluchtte voor Saul. En toen had hij zijn hoge priesterlijk kleed meegenomen, de efod. Zo noem je dat, dat staat ook in de tekst die daarna volgt. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat hij weer verlegen was om raad. En wel om de raad van God. Hij wilde weten wat God wil. Kijk, en daarin zie je dat hij zich gesterkt heeft in de Heere zijn God. Zijn geestelijk leven bloeide weer op, gemeente. En zo ging hij raadplegen. Wat heeft dat met die priester te maken, dominee, en met dat kleed? Nou, de efod, dat was een lap over dat hoge priesterlijk kleed, waar de urim en de tuurim op bevestigd waren. En dat was voor het volk Israël een teken dat de Heer een sprekend God is in het leven van zijn volk en kinderen. En dat ze met allerlei vragen naar de Heer konden gaan. En dat de Heer dan een antwoord zou geven. In persoonlijk geestelijke raadsels. Maar ook soms in maatschappelijke moeilijke vraagstukken. En dat doet David hier ook. Als hij zich gesterkt weet in de Heere zijn God, dan gaat hij niet direct optreden en zegt: mannen, we moeten ons er niet bij neerleggen. Kom op, we gaan op zoek. Nee, hij wil nu weten wat de Heere van hem vraagt. En dat kunnen we dan ook lezen in vers 8. Toen vraagde David de Heere, zeggende: zal ik deze benden achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij, dat is de Heere, zeide: jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. Wat een zegen, gemeente. Als de Heere zijn stilzwijgen doorbreekt. Als de Heere weer gaat spreken. David, hij maakte gebruik van de hoge priester. Maakt u ook gebruik van de hoge priester? Dominee, wie bedoelt u? Dat weet u toch wel. Dat is Christus. Ga tot hem. Om raad. Misschien dat alles wel in puin ligt. Dat was bij David toch ook het geval. Alles lag in puin. En je zou als mens zeggen van: nou is het een afgelopen zaak, een afgesneden zaak. God maakt een eind met mij, dat zou verdiend zijn. Maar nee, gemeente. Hij ging naar de hoge priester. En in die hoge priester ging hij naar Christus toe. Hij heeft immers de troon der genade geopend. En daarom, wanneer het geestelijke leven weer versterkt wordt en het geloof in de beoefening komt, dan kan het gewoon niet anders dat het zicht op Christus ook weer geopend wordt. Om toe te gaan. Met vrijmoedigheid. Terwijl ik het zo verzondigd heb. Jazeker, gemeente. Want gij waart hun lot. Een vergevend God. Schoon ze ook om hun zonden, straffen hebben ondervonden. Amen.